Ja, je vroeg al van wat is de titel?
Ja.
Maar ik had eerst dus een titel waar ik super blij mee was. Maar het enthousiasme wordt niet breed gedeeld. Oh. Dat was The Vibe Shift. En dat was ook waar we het over hadden in de trein.
Ja, toen dacht ik van, onder ons wordt daar wel enthousiasme over gedeeld.
Dat ik denk van, jij vat hem wel. Yeah. Wat ik daarmee bedoel, als ik dit programma The Vibe Shift zou noemen.
Ik had die clickbait wel. Ik had het wel aangeklikt.
Dat idee dat de Vibe Shift aankomt.
Ja.
En dat je eigenlijk zoals een surfer wel die golf wil pakken, zeg maar. Dat gevoel heb ik de hele tijd.
Ja.
Voordat het te laat... Weet je wel, iedereen is nu nog lekker bezig met al die onzin van die cultuurstrijd. En allemaal geëngageerd aan het roepen op Twitter.
Ja.
En ik hoopte eigenlijk één golfje eerder te pakken en alvast met die Vibe Shift te beginnen. Dus dat was waarom ik dacht van, dat is ook een goede, mooie, ironische titel. Maar ik weet niet, ik heb nog niet de hand op elkaar. Zomergeest is meteen duidelijk. Oh, dat is zomergasten, maar dan net anders. Dat hoef je niet uit te leggen.
Ja.
Dus stel je zou het, waar ik nu ook enthousiast over ben, stel je zou het wintergeesten noemen.
Mm-hmm.
Dat is gewoon een random spin-off naam van zomergeesten. Dus dat kan gewoon. En mensen hoeven niet na te denken. Denken van, oh, dit is wintergeesten. Dat is wat ze in de zomer deden, maar dan anders.
Nee, zo. En
dan,
het is natuurlijk ook geen sturende titel. Dus je kan daarna doen waar je zin in hebt eigenlijk.
Maar ik weet niet, wat vind jij een betere titel?
Nu je dit zegt, vind ik dan wintergeesten een betere titel.
Oké, ja, precies. Dan toch ook. Dan,
ja.
Ja, ik kwam je tegen in de trein. Twee maanden of zo geleden.
Ja.
En toen hadden we een gesprek over...
Over de Vibe Shift.
Ja, inderdaad.
Daar hadden we het over. Want daar ben ik best wel veel mee bezig.
Ja.
Als in, het voelt... Maar ik wil meteen de disclaimer plaatsen. Ik denk niet dat ik iemand ben die de tijd moet duiden. Want ik heb daar geen grip op. Maar het voelt wel alsof er een Vibe Shift aan zit te komen. En ik heb ook het gevoel van... Ik wil daar dan wel op zitten of ik wil erbij zijn. Maar wanneer komt die en wat is het precies? En nou, dat weet ik dan niet zo goed.
En hoe komt het dat je dat zo... Dat gevoel zo sterk spreekt? Wat zijn de... Je zegt dat je niet degene bent om de actualiteit te duiden. Maar wat zijn je observaties? Waaraan zie je het?
Nou, ik vind het best wel een harde en verdeelde tijd. En dat vind ik echt... moeilijk, want ik heb het gevoel dat ik nergens bij wil horen. En ik hoop dan dat we... Ik heb het gevoel dat dat niet houdbaar is. Als in, je moet toch met elkaar verder met de hele mensheid. Of in ieder geval met Nederland of zo. Dus je kan wel heel veel... In een familie ook, je kan wel heel veel ruzie maken. Maar op een gegeven moment moet je toch weer wat met elkaar. Dus dit zal onhoudbaar zijn, denk ik. En dan... Wat komt er dan? En hoe gaan we dan misschien wel weer chiller met elkaar doen?
Zoals je zegt, met familie moet je uiteindelijk er iets mee. Dat klopt. Dat is ook zo leuk aan familie. Dan kun je inderdaad bij het kerstdiner... Israël, Palestina, ja. Israël. Zo, maar uiteindelijk moet je toch gewoon in dat vakantiehuisje weer. Zo.
Ja.
Maar met de samenleving heb ik nu zo ingericht dat iedereen nu uiteindelijk in soort hokjes terechtkomt, zeg maar. Gewoon zowel ideologisch als gewoon letterlijk in een kamertje met al die lockdowns en zo.
Ja.
Dus hoe krijgen we dat dan? Hoe krijgen we iedereen aan dat spreekwoordelijke kerstdiner dan?
Ja, geen idee.
Nu laat ik jou toch nog meteen eigenlijk gewoon de actualiteit duiden. Maar.
Ja, iedereen heeft, of nou niet iedereen, maar de meeste mensen hebben wel werk. Waar ze ook weer met mensen tegenkomen die anders denken dan zij, waar ze iets mee moeten. En je moet toch ook, weet ik veel, je komt altijd weer anders denkende tegen waar je je toe moet verhouden.
Zijn er signalen waardoor je denkt, oh ja, er is een andere beweging, er is een andere golf? Of dat mensen er klaar mee, ik weet niet.
Nou, niet per se er klaar mee zijn, maar wel, volgens mij doen we iets meer nu zo'n duikel dat als er bijvoorbeeld... Nou, bijvoorbeeld nu net hebben we dat artikel over Matthijs van Nieuwkerk gehad.
Oh ja, dat was gisteren.
Ja, en dan merk je nu wel, denk ik, door waar we al uitkomen, dat er iets meer nuance is. Soms dat mensen dan ook zeggen, ja, maar je moet ook bedenken, Matthijs stond ook onder een onmenselijke druk of zo. Dus dan duikel je, dan keep je hem zo de hele tijd opnieuw om van. Maar als we het nou van die kant bekijken, mensen staan denk ik wel iets meer open. Want even nog zonder stelling te nemen. Ik ben best wel van, keert nog een keer om. En dan heb ik het idee dat er ook op televisie iets meer ruimte voor is. Maar ik weet het niet zeker.
Ik heb al, denk al 3 keer achter elkaar in de podcast gehad dat we het over dat artikel hadden dat er aan dreigde te komen, terwijl het artikel er nog niet was.
Ja.
Het is echt zoiets wat al helemaal speelt.
Ja.
Iedereen heeft het al gelezen voordat het er is. Het is ook iets wat nieuw is, toch?
Ja.
Dat we het al helemaal over het artikel gaan hebben. Dat de klap al is geweest. En gisteren was het eigenlijk, ik probeerde het een beetje te volgen. Eerst kreeg ik het artikel niet eens gevonden. Toen kreeg ik het niet geopend. En toen ik het eenmaal eindelijk las, toen had ik het gevoel dat er eigenlijk helemaal geen buzz was of zo. Het was een soort van, ja, iedereen had zoiets van, ja, laat ik maar trouwens, toch?
Ik weet niet goed wat ik erover moet zeggen.
Ik weet ook
omdat
zeker
het
niet
ook vers, het voelt ook vers of zo. Ik denk, ja, kan nog van alles gebeuren, weet ik veel.
Ja.
Er kan nog zoveel over gezegd worden, kan nog zoveel over aan het licht komen. I don't know. Maar ik had er niet, het ging niet, het zakte niet heel diep bij mij.
Ik heb het idee dat je ook echt wel met seksschandalen moet komen om te laten landen of zo. Dat dan is gewoon, dat is dan makkelijk of zo. Maar nu was het gewoon zo van, oh, hij kon gewoon heel boos worden. En dan heb je gewoon mensen die denken van, ja, natuurlijk, maar je hebt dat programma te runnen. 80% van de mensen zijn gewoon totaal incapabel, lui, doen niks, doen de verkeerde dingen verkeerd. Dat weet iedereen. Dat is, snap je, in mijn allereerste bijbaantje toen ik 17, 18, 19 was, zag ik al dat 80% van de mensen gewoon totaal niet in staat is om ook maar de simpelste taak uit te voeren. Snap je? En iedereen die dat weet, die denkt gewoon niet van, ja, oké. Okay. Hij kon uit zijn slof schieten. Maar dat is logisch of zo.
Ja, ja. Nee, ja, het is lastig. Aan de ene kant kan ik me namelijk wel voorstellen dat iemand er een burn-out van krijgt.
Ja. Maar dit, ja.
Ja, ik weet niet. Ik vind dit dus echt zo'n klassiek geval van hier zitten 1000 kanten aan.
Ja.
En met elk jaar dat er overheen gaat, kun je weer denken, oh, het vork zat toch net iets anders in de steel. Oh, nu vind ik er weer zo van. Oh, nu heb ik zelf dat meegemaakt. En dan vind ik er weer dat van. En ik denk bijvoorbeeld ook echt niet dat er dat hij alleen maar slecht was of zo. Weet je wel. Ja, ik weet niet.
Ja, ik heb gewoon zin om het nu te gaan verdedigen of zo. Ik heb gewoon geen zin om mee te gaan.
Maar kijk, dus die valkuil ken ik. Want dan soms denk ik, oh, dan wil ik het verdedigen. Maar dan een tijdje later denk ik, oh, maar dan zat ik daar toch weer fout. Nu vind ik er weer dat van. Dus nu probeer ik iets meer op mijn tong te bijten.
Oh, ja.
Ik ken mezelf trouwens, ik ben wispelturig. Dus het ene moment vind ik hier dit van, het andere moment dat van.
Ja, dus daarom kies je ervoor om te zeggen van, ja, er zitten gewoon 1000 kanten aan.
Ja. Maar ja, dat is sowieso in het leven, zit er op zich aan elk verhaal 1000 kanten.
Ja.
Heel vaak wordt dat niet meegenomen. Je kan nog wel stelling nemen als je daarin tegelijkertijd meeneemt, er zitten 1000 kanten aan.
Ja.
Maar dat doen heel veel mensen niet.
Ik weet een eerste fragment,
huh?
Nu die het toch over gaat. Ik had eigenlijk zelf zo'n moment deze zomer dat ik dacht van, oh ja, het is een beetje aan het veranderen. En dat was toen ik naar het live concert, naar de registratie van het live concert keek van Goldband? Goldband?
Ja, dat denk ik. Niet uit. Maar ik hoor dat dan gewoon op de radio zo uitgesproken worden door radio DJ's.
Leefste keer op keer maar zeggen. Haar argumenten waren sterk en lastig te weerleggen. Toch stond ik elke dag weer bij haar op de stoep. Nooit mocht ik naar binnen, telkens had ze bezoek. Ja, ja, nee, nee, daar trap ik niet in. Ja, ja, nee, nee, je wordt mijn vriendin. Die eerste kus, hij is wel overdreven lang, dit is een must. Geef mij die, hier zei ze nee, nee. Hartje strak naar achter, op zoek naar mijn nieuwe liefde. Ik kan niet langer wachten.
makkelijk is het niet. Ben maar een pion, sta sterk in mijn schoenen. Mijn hartje is ballon.
Ga, ga met me mee. Ik zei ga, ga met me mee. Het ging van nee naar misschien, van misschien naar oké. Okay. Toen zei ze ja,
wat?
Ja,
wat?
Ja.
Vooral die Lowlands-registratie hiervan. Ja, ik weet niet. Ik vond het zo grappig, omdat... ja, hoe zeg je dat? Dit is precies zo dat probleem van grensoverschrijdend gedrag en consent en zo. En ik zie dan, zeg maar, in mijn verbeelding... Zeg maar in een achterkamertje van de Groene Amsterdammer... Of bij NRC of
dit is zo'n problematisch liedje.
Nee, maar gewoon eigenlijk zo heel erg genuanceerd. Zo nadenken van... Eigenlijk zou het zo moeten dat je eerst ja zegt. En dan moet het echt ja zijn en zo.
Ja, ja, ja.
En dan intussen op Lowlands staat Goldband. En die roepen gewoon... Eerst zei ze nee. En toen zei ze ja. Wat eigenlijk gewoon de mechanic vaak is van het verleidingsspel.
Ja.
En dan zie je gewoon... Heel die alfa-tent, gewoon zo ver als je kan kijken, zo meeschreeuwen van nee, 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 ja, ja. Zo dan.
Ja.
Je ziet gewoon die mensen helemaal zo ervan aangaan.
Een soort ontlading ook van, ja, wat is het eigenlijk?
Ja, het is gewoon een beetje weer dat plezier van wat de jeugd van tegenwoordig had of zo. Je hebt altijd zo'n soort golfbeweging van, dan is het heel politieke een hele politieke tijd. En dan is het weer heel erg ironische tijd. En dan weer een politieke en dan weer een ironische.
Ja.
En dit, ik vond dat Goldband, zie ik al die eens uitspreken. Die brachten eigenlijk weer terug. Die brengen het weer terug. Die kondigen weer even die ironische tijd aan hier op Lowlands of zo. En dat vind ik er zo grappig aan. Je had ook beelden op internet die viral gingen van dat heel. Dat er echt zo'n Dixie-eiland. Dat iedereen daar stond te springen en te schreeuwen op die, zeg maar, die muziek naast stond te zingen, zeg maar. Ik was ook een dagje op Lowlands en je merkte gewoon, het leeft. Iedereen was een beetje zo van, het was niet meer een internationale act waar iedereen naartoe leefde. Maar het was eigenlijk van, oh, dadelijk komt de Goldband. Dat moeten we in ieder geval gaan kijken.
Ja,
en dan
zie
je heel die alfa en iedereen staat mee te schreeuwen. En dan op de Dixie staat iedereen nog na te schreeuwen. En dat is gewoon heel grappig dat er een soort buzz is van dit. En de tekst is, en ze ging van nee naar misschien en van misschien naar oké. Okay, en toen naar ja, weet je wel. Het is gewoon heerlijk of zo. Dat had ik zelf in dit zag.
Ja, ik zit te denken hoe de jeugd van tegenwoordig, waar dat dan weer vroeger haaks op stond. Welk jaar was dit? Ik zat op de middelbare school of zo.
Ja, de jeugd is denk ik 2000, 2003.
Waar trapte zij precies tegenaan? Waar zaten we toen in?
Laten we eens even googlen.
2005.
Oh my god.
Ja, man.
Wauw, ja, dat klopt ook eigenlijk wel.
Wat gebeurde er in 2005?
Nou, dat is gewoon, we hebben dan eerst 9-11 gehad. En dan hebben we Pim Fortuyn. En dan hebben we Theo van Gogh.
Ja.
En dus dat is ook zo'n hele politieke golf, toch?
Ja, zeker. En wat gebeurt er ook alweer in de tekst van wat is gebeurd?
Ja, niks, toch? Of
kunnen we even een stukje luisteren?
Ja, zeker.
Props voor de ijs, rocken.
En de Watska busy, busy, rob, rob. Mensen praten serieus. Maar ze weten van geen wat gebeurt.
Ja, ik vond dit zo fucking leuk. Dit waren wij de hele dag aan het opdreunen. Hele passages kennen we al uit ons hoofd.
Ja? Kun je dit woordelijk meezingen?
Nee, dat denk ik nu niet meer. Maar wel stukken, denk ik.
Kun je eens iets daarover vertellen? Kun je dat nog herinneren, hoe dat ging?
Nou, kijk, dat is natuurlijk ook de leeftijd dat die dingen dan zo heel hard binnenkomen. Liedjes, als je dan... Ja, hoe oud was ik in 2005? Zat ik in de eerste of de tweede van de middelbare school. Dat is precies die leeftijd. Dat dan zo die liedjes zo helemaal gegraveerd raken in je brein, toch?
Ja, klopt. Ja, ja, ja. Dus ja, inderdaad. Vanaf 12, 13.
Wij vonden dit gewoon heel vet. Omdat het was een soort van heel anti. Want ze gebruikten allemaal hele rare en grove woorden. Wat wij natuurlijk thuis niet mochten. Dat was er al heel vet aan. Overigens denk ik nu voor hun moet het echt kut geweest zijn dat meisjes van 13 dat gaaf vonden. Want dat was zo niet de doelgroep. Want ze probeerden denk ik wel degelijk iets te zeggen daarmee. Als ik het nu luister, denk ik, zit wel echt de gedachte achter. Maar middelbare schoolkinderen vonden het volgens mij gewoon vet, omdat het was anti-alles of zo.
Ik denk niet dat is net als met de Beatles. Ik denk niet dat het onwelkom is om gewoon heel erg veel massa's schreeuwende, idolate mensen achter je aan te hebben. En dat is ook wel ze heel erg wel gebruik van hem gemaakt ook, toch? De jeugd van tegenwoordig heeft dat heel erg. Die hebben daar 10, 15 jaar durende carrière op.
Ja, nee, tuurlijk. Ze zullen het vast niet zo erg gevonden hebben dat wij hun portemonnee aan het spekken waren.
Maar, nee, maar ook niet alleen portemonnee spekken, maar volgens mij is het gewoon heel vleiend dat allemaal mensen je heel vet vinden, toch? Dat is net als met die. Ik zou het als goldband ook heel vet vinden dat, om te horen dat iedereen dan net dat staat te zingen op zijn Dixie-eiland, zeg maar.
Ja.
Dat is dan toch wat toch blijft hangen. Maar dat was toen ook bij What's Gebeurd, dat weet ik ook nog wel, ja.
Het heeft wel trouwens een soortzelfde qua jongensachtige, wij hebben scheid aan alles vibe.
Ja.
Toch?
Ja, inderdaad. Ik vind ook dat, hoe zeg je dat? Het is een soort niet bestaande tussentaal of zo die ze hier gebruiken.
Ja,
toch?
Dat vind ik zo leuk. Dat vond ik toen al leuk, dat vind ik nog steeds leuk. Dat heeft ook, dat vind ik, de tand des tijds doorstaan.
Ja, maar waarom eigenlijk? Ik ben heel benieuwd. Ja, ik weet het zelf ook niet hoor, maar het is toch altijd, ik vind het altijd interessant om te proberen om het onder woorden te brengen.
Misschien moeten we dan een stukje luisteren.
Ja, laten we eens luisteren.
Shit, kijk dat soort, maar je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd?
Wat's gebeurd?
Wat's gebeurd?
Wat's gebeurd?
Je bent een MC dat klopt, maar je komt niet op de grond. Op de grond.
Op de grond.
Op de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is now. Wat is now?
Wauw, het is goed zeg.
Ja.
En je bent om de klaar.
Oké,
vieze Freddy, alsof je dat niet wist. En ik drink tot de motherfucking fles leeg is. Het past niet goed als ik die flesjes in bezel. Dan ben ik pas tango. Voor jezelf, je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen. Plus uit mijn pik, je kan een lauw bietje tappen. Staat de space, maar ben niet van Star Trek. Ook geen bassa bas, maar ik breek wel je nek. Komt alleen uit mijn achterste. Moeders, mijn dochters, ze verachten me. Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt. Want de een is dik en de ander gebruikt. Ik ben taag van de eerste klasse. En je wast je handen altijd om te plassen. Kijk me aan, je weet precies hoe laat het is. Baksteen, de rest is geschiedenis.
Wat ik heel interessant vond meteen, wat ik ook echt goed vond, is dat ze echt meteen al zeggen, mensen praten serieus, maar ze weten van geen ene kankermoer wat gebeurt. En toen moest ik zo denken aan deze tijd. Toen dacht ik van, weet je wel, dit kun je gewoon letterlijk toepassen op gisteren of zo. Dat, ja, gewoon,
dat kan altijd.
Ja, het is zo ontzettend in één zin. Ja. Bijvoorbeeld als je dan kijkt dat DWDD-artikel komt uit. En dan krijg je in één keer zo mensen bij de NPO. Die maken zich druk. En dan krijg je een woordvoerder van de NPO. En die, ja, dit moeten we toch wel ernstig nemen. Want we gaan zo lang niks mee doen. En dan krijg je politiek gaat zich mee bemoeien. En dan komen er kamervragen. Of dat weet ik niet of er kamervragen zijn. Maar in ieder geval vanuit politiek wordt de druk uitgeoefend. En we gaan met praatgroepen. En zo van, ja, weet je wel, terwijl,
er gebeurt heel veel.
Ik denk terwijl, van, maar we weten toch allemaal dat de wereld door op deze manier werkte. Dat wist ik ook al 15 jaar geleden. Dat wist iedereen. Dat is gewoon hoe zij werkte. En daar kon je ethische vragen of vraagtekens bij stellen.
Ja.
Of niet. Maar in ieder geval is het heel raar om dat nu te doen. Nu het programma niet meer bestaat. Zo van, ja, maar waar heb je het over? Het bestaat toch niet meer? Het is toch niet iets waar je iets mee kan doen nu. En fijn, lang van kort. Als ik dan zo'n zinnetje lees van, of als ik dat dan wie zegt het eigenlijk van hun?
Freddy denk ik, maar dat weet ik niet zeker.
Wacht even. Dus als zij dan zeggen van, ik ga toch even terugkijken, want het is wel echt heel grappig hoor.
Of met z'n allen.
Mensen praten serieus, maar ze weten van geen kanker wat gebeurt.
Ja, dat is Freddy.
Ja, dus als Freddy dan zegt, dan denk ik meteen van, oh ja, dat valt hem eigenlijk wel of zo. Dus ja. We zijn weer een soort full circle sinds 2005 gegaan of zo. We zijn weer terug hier.
Ja, Ja, maar ik vind het wel allesomvattend. Dus alle mensen praten en alle mensen weten van geen ene kankermoer waar ze over praten.
Ja, 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 ja.
Ik ook, jij ook, iedereen gewoon.
Ja. Ja, en dat. Ja, dus daar richt het zich op. Het richt
dat
zich
idee
op,
heb ik. Mensen lullen
de,
zo
je
veel.
Je is gewoon jij, is gewoon iedereen, is de mensheid. Ze van, jullie lullen maar wat.
Ja, maar dan vervolgens keren ze zich natuurlijk wel tegen een specifieke je.
Ja.
En ik denk wel dat dat de gemiddelde Nederlander dan is of zo. Of ze, ja, weet ik niet zo goed, maar dat gevoel krijg ik erbij. Het was echt vet. En mensen waren ook echt bang om ze te interviewen en zo. Omdat ze met z'n drieën zo'n heel eng front waren. Die alles kapot maakte met hun ironie.
Ja.
Dat vond ik toen ook echt super vet. Maar ik was natuurlijk ook aan het puberen. Dus dat telt dan ook mee.
Ja, ja, het is gewoon door en door nihilistisch eigenlijk. Hè?
Ja.
Het is gewoon een geloof in niets.
Ja. Ja.
Maar waarom vond je dit zo vet? Nu kunnen we terug naar de beginvraag. Van wat zit hier nou in waardoor je denkt van dit is nou echt goed?
Ik denk omdat het zette zich heel erg af tegen alles eigenlijk. En ik denk dat als je 13 bent, althans ik vond sowieso alles en iedereen fucking stom toen ik 13 was. En maar echt lang ook nog. Ik werd natuurlijk nooit verliefd toen ik puber was. Want ik vond gewoon echt iedereen stom en kut en dom. Vervelend.
Hoe komt het dat je op je 13e alles en iedereen stom vindt? Kun jij dat bij jezelf
nou,
herinneren?
Ik hoorde niet echt ergens bij. Maar ik kende... Ja, ik denk, als ik het nu echt even ga psychologiseren. Ik kende mijn biologische vader niet. En ik leek eigenlijk best wel op hem. Maar die heb ik pas ontmoet toen ik 17 was. Ik had geen referentie van dit is waarom ik zo ben. Ik voelde me er gewoon buiten.
Ja. Was je daar veel mee bezig als kind? Van wie is mijn vader of is dat pas later gekomen?
Nou, ik had wel een stiefvader al heel jong. Dus maar pas later merkte ik dan... Dus toen ik echt klein was, wilde ik gewoon ook een vader net als andere kinderen. En toen had ik die op een gegeven moment... Dus dat deel was dan wel bevredigd. Maar later merkte ik dan toch wel... Maar ik lijk eigenlijk op niemand echt in mijn gezin. Nou, oh ja. Niet helemaal. Maar voor een groot deel lijk ik toch wel echt op mijn biologische vader. Qua karakter en zo.
En waarin dan? Wat zijn dan de details waardoor je...
Ja, hij is nogal een misschien enigszins anarchistische vrijdenker.
Oh ja. Waarom moet je daarbij lachen?
Ja, waar moet ik daar eigenlijk bij lachen? Weet ik niet. Misschien omdat ik denk dat jij je misschien ook zou typeren als een anarchistische vrijdenker.
Ja. Ik heb altijd enorme zwak voor anarchistische vrijdenkers. Ik kan me wel voorstellen, ja, nou ja, het feit dat jij zegt dat je op hem lijkt en dat dat dan de eigenschap is, dat is misschien ook wel grappig of zo.
Ja, maar dus dat hij is best wel zo intellectueel of zo. Dus ik kwam meer uit een omgeving waar mensen meer soort emotioneel reageren. Dat heb ik ook wel een beetje in me. Maar ik ben toch wel iets meer beschouwend of zo.
Oh ja.
Dus dat daar. Dus ik beschouw de wereld sowieso veel. Dan kijk ik gewoon naar dingen.
Maar wel vanuit je emotie, toch?
Ja, dat wel. Dus dat is een beetje een rare soort mix. Ja. Dus het ligt altijd een beetje mee in de clinch met mezelf.
Oh ja. Ja, dus jij zit dan. Dus jij zit als 13-jarige. Zonder dat je weet wie je biologische vader is. Maar je hebt wel een soort van. Substituutvader, wat dan een beetje voelt als een soort van Truman Show-achtig toneelstuk van een man in je huis die gezinnetje met jou speelt. En dan zit bij jou een soort vervreemding van wie ben ik en wat doe ik en waarom voel ik me zo raar en waarom is die wereld zo gek. En dan in één keer krijg je zo oxygen aangeboden van de jeugd van tegenwoordig.
Ja.
Maak er nu een karikatuur van of
je
denk je dit herken ik?
Nee, je maakt er wel een karikatuur van in die zin dat het was ook fijn. Er gingen ook allerlei biologische processen in werking dat het fijn is om een substituut vader te hebben. En ik noemde hem ook mijn vader en zo. Maar tegelijkertijd klopt dit ook weer wel wat je zegt.
Waar kunnen we heen vanaf hier? Wat heb jij nog een...
Vanaf de jeugd van tegenwoordig.
Ja, wat is de volgende?
Ik heb nog steeds wel een beetje fascinatie met... hoe zeg je dat? Misschien de rafelrandjes van de menselijke geest. Er is wel een beetje zo'n trend op een gegeven moment gekomen dat je dan had je actiefilms en dan kwam er een spin-off actiefilm van De Slechterik en hoe die zo geworden is.
Ja.
Dat vind ik wel leuk. Dat daar nu meer... meer focus of zo, of meer aandacht voor is.
Ik ben echt zelf veel meer, of wat ik eigenlijk nog beter vind dan die Joker film is die film van Christopher Nolan met Heath Ledger, die Joker. Heb je die ooit gezien?
Bedoel je nu de Batman film?
The Dark Knight.
Ja, ja, die ken ik.
Vind die Joker veel enger dan die Joker die...
Ja, die is die ook enger. Joker, maar als Heath nog geleefd had, ik mag Heath zeggen.
Ja, dat dacht ik wel.
Dan was het natuurlijk super cool geweest als ze met hem die Joker film hadden gemaakt.
Ja.
Maar ja, als je dood bent, dan gaat het lastig worden.
Weet je wat we gaan opzetten? We gaan die potloodscène opzetten van Katie. Ja, die ken je natuurlijk ook van...
Maar ik heb hem wel heel lang niet gezien, dus ik weet het niet meer zo goed.
Ja, dus hier, dit is volgens mij een van de eerste scènes dat je de Joker ziet. En hier, dit vind ik hem echt op zijn meest duister, het meest onberekenbaar en het meest eng. En onder andere laat hij dan een potlood verdwijnen. Dus dat geen.
Ja, ik weet volgens mij alweer hoe, maar laten we kijken. Okay.
And I thought my jokes were bad.
Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off.
How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. It's gone.
Oh, dit was zo gruwelijk. Maar waarom vinden wij dit nou zo vet?
Ja, ik weet
of
niet.
Of waarom moeten we zo hard lachen? Omdat het zo gruwelijk is. Misschien dat je een hele fysieke reactie op krijgt.
Ja, ik weet niet. De vraag stellen is een beantwoorden.
Ik moet wel even... want dan kan je het beter plaatsen. Ik moet eerst even zeggen... Ik doe namelijk echt nooit een vlieg kwaad. Dat is misschien ook waarom... Dus als ik wel boos word van binnen, het zal ik nog niet eens zo snel uiten, dat ik dus wel gruwelijke fantasie heb. Dus ik kan wel, als ik boos word op iemand, wel dit soort fantasie hebben. Van, oh, ik zou je met je kop over een potlood heen willen. En dat ga ik ook helemaal lekker zo inhangen. Dus dat ga ik dan ook helemaal lekker uitfantaseren. Dat zou ik nooit doen, maar... Disclaimer.
Waarom werkt dit zo goed? Dat was ook jouw eerste vraag.
Ja, omdat dit is iets in de onderbuik, toch? Of zo. Het is wel iets wat je herkent. Het is wel iets wat je zou willen misschien. Of nou, willen. Oh, ik heb het gevoel dat ik mezelf nu juridisch niet klem moet lullen. Alsof ik een of andere sicke murderer ben. Ja, het voelt alsof dit gewoon heel erg raakt aan oergevoelens die iedereen toch ook wel in zich heeft. Zo voelt het.
Ja.
En als ik dan iets ga kijken, een film, dan wil ik ook wel iets juicy zien en iets spectaculairs of zo. En iets wat echt resoneert. Maar wat ik zelf overdag buiten zo stiekem binnen zou houden.
We leven in een wereld en in die wereld gebeuren er allerlei dingen. En van heel veel dingen denk je van, hoe kan dit nou gebeuren? Of dat is misschien, als je jonger bent, de eerste shock. Dat er zoveel gruwelijke dingen gebeuren die ergens onverklaarbaar zijn. En dan krijg je dus de psychologische benadering. Maar die is vaak ontoereikend. Want zoals normale, tussen aanhalingstekens, mensen functioneren. Dat zeg jij ook al. Van je kan er misschien over fantaseren. Dus als je op een hoge flat staat. Zo van, oh, wat als ik spring? Maar je springt nooit. En toch is het zo dat er een heel klein percentage van de mensen wel psychopaat is. Of uit echt op een onverklaarbare manier evil is. Dus door juist Heath Ledger er op deze manier op te voeren en echt als een psychopaat en het eigenlijk niet uit te leggen, maar het alleen maar te laten blijken door hem in een soort vrolijke, sadistische, hysterische energie op te laten komen en zo van, ik heb hier een potlood, kijk, pats, ja, een truc, ja, ja. Haha, zo op die manier, dan daarmee, door dat op die manier te brengen, laat je, vind ik, veel beter gewoon zien door het in één klap te illustreren wat dat nou is, dat echt dat vraagtekenachtige, echt enge, waar je niet helemaal bij kan. En daarom vind ik deze film ook beter dan die Joker die later kwam, waarbij je dan iemand op een graduele manier ziet aftaken. Wat ik ook wel wat ook boeiend zou kunnen zijn. Maar dat geeft voor mij nog niet het antwoord op dat echte raadselachtige, echt enge.
Weet je waar ik nu ook aan moet denken? Ja. Aan die andere scène in Kill Bill, dat Lucy Liu in één keer die kop af laat hakken van die vent die iets verkeerd zegt. Dat is ook ineens zo'n, wat? Dat zie je ook zo niet aankomen. Oh ja, ik wil nog iets zeggen. Want, omdat je net zei, hij komt zo, zo raar, soort van zo kakelend of zo komt hij de ruimte binnen. Dus je denkt nog, oh, hij is nog chill. Hij is nog niet op level 10 agressie. Maar dat is hij al wel. En hier heb je een beetje hetzelfde, omdat zij lijkt in hoe ze zich presenteert een soort voice of reason. Maar dat blijkt niet zo te zijn.
Ga je niet kennis geven naar tweeën, dat kan er.
Minasan. Tanaka no Oyabun wa mune ni ichimotsu owari no goyousu. Zehi honne o okikase itadakemashou.
Kyou koko de okishimatta majigai na koto da yo. Ishii no ane-san. Nakon daro yo. Anata no koto da yo.
Airoku ga Chinese no ainoku Amerikaji ni irashi shimatta tte koto da yo.
En dan nu zegt ze daarna dus nog, dat hoeven we niet per se te kijken, kan ik ook wel daar vertellen. Dus het ding was dat ze met z'n allen een bespreking hadden, omdat zij de nieuwe leider is geworden of zoiets, is het. En dan heeft hij kritiek en dan zegt ze, nou, laat hem spreken. En dan ga gewoon meteen zijn kop eraf. En daarna zegt ze, nou, dus als iemand anders nog iets te zeggen heeft, dan is nu het fucking moment! Dat vind ik heel grappig.
Dit is ook gewoon de esthetiek van hoe bloed kan opspatten. Toch? Dat hoofd en dan zo'n spuitbus eruit. En dan zie je ook, wat ik heel leuk vind, is dat zij hier ook nog een soort van spatjes op haar hoofd heeft. Maar het is wel heel erg hoe je als een soort art direction daarover nadenkt, toch?
Zeker.
Want ze heeft het al op de hoofd, terwijl het nog...
Maar het is grappig, want het is op meerdere momenten waarom het zo'n goede scène is, is omdat het de hele tijd onvoorspelbaar is. Ja. Want ineens gaat ze op en gaat ze met die muizenvoetjes zo trip, 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 trip over de tafel en dan splash. En dan daarna verwacht je ook al niet dat hij zo heel theatraal en heel nep eigenlijk dat bloed. En dat komt dan nog zo... Ja. Dat verwacht je ook alweer niet. En dan daarna gaat ze ook nog weer heel lief doen en daarna weer schreeuwen. Dus het gaat de hele tijd zo... Je wordt helemaal zo heen en weer gesmeten. Dat vind ik er super vet aan.
Je hangt ook op twee benen of zo. Want bij die Joker scène, wat ook zo goed is, is dat hij komt op. Je ziet zijn rug, je ziet zijn haren. En hij heeft ook echt een eng litteken.
Ja.
Veel enger dan dat de Joker van Jack Nicholson had in 1990, zeg maar. Maar je ziet hem helemaal nog niet. Je ziet eerst zijn rug en dan zijn haren. En dus dan begint het ook dat jij op dat been hinkt van... Hier komt hij zo heel eng zijn onberekenbaar binnen. En dan vervolgens zegt hij van... ik heb hier een potlood, dat laat ik verdwijnen. En dan hink jij op dat andere been. Want je wordt toch onmiddellijk gegrepen door zo'n gedachte van... Oh, interessant. Wat zou die bedoelen? Of wat gaat hij doen?
Ja.
Of zo. En dan is weer de pats. En tegelijkertijd heb je gewoon die montage. Want je hebt gewoon dat potlood. En daarna heb je een shot waarbij iemand gewoon zijn hoofd... Je ziet helemaal niet de gore van die scène. Dus het is gewoon puur het effect van... en zo werkt film ook vaak. Hè? Je hebt een plaatje, je hebt nog een plaatje. In je hoofd maak je zelf het plaatje 3. Dus je kunt het effect weglaten. Het gaat gewoon puur om... hoe je verbeelding aan de slag gaat om dat te kunnen plaatsen. En dat is hier gebeurt dat ook, zeg maar. Dat je in dat onberekenbare daarvan zit.
En toch heb ik ook nog voor allebei de, tussen aanhalingstekens, slechterikken sympathie in allebei die films. Ondanks dat ze helemaal niet per se heel veel backstory meekrijgen om sympathie op te wekken.
Ja.
Maar waarom dat dan is, dat kan ook gewoon aan mij liggen. Dat weet ik dan niet zeker.
Ja, Heath Ledger is een zeer sympathiek hoofdpersonage.
Ja.
Dat is ook weer heel slim gecast. Omdat hij gewoon een hele sympathieke, zo ideale schoonzoon eigenlijk is. En dat, om van hem dan zo'n enger te maken, dat is juist ook dat contrast of zo. En Lucy Liu is hetzelfde, toch? Zij is altijd gecast als juist goed iemand.
Ja.
En bijvoorbeeld Heath Ledger, ik weet niet of je die kent, maar dat zei dan die, ik weet niet hoe die film heet, A Knight's Tale, ja. Dat was volgens mij zijn grote Hollywood debuut, of in ieder geval, kijk, dit is hoe hij er eigenlijk
uitzag. Super boy next door.
Ja, ja, boy next door, maar ook echt zo op zijn meest ideale manier of zo.
Ja, ja, the good guy.
Ja, nu hebben we Tarantino dus ook mooi afgetikt. Wil je nog iets zeggen over die Lucy Liu, over Kill Bill, over die film?
Nou, weet je waar ik dan nu weer aan moet denken? Toen Kill Bill uitkwam was het natuurlijk, oh, dit is geweldsverheerlijking. Toen dacht ik, nou, dit is eerder geweldscomedie of zo.
Ja.
En toen later had je zijn laatste film, iets met Hollywood. Once upon a time
in Hollywood.
Ja. Ja, ik moet alweer lachen als ik eraan denk. Ik kreeg in de bioscoop een mega lachkick toen. Omdat het zo, ook juist in deze tijd voelt het dan zo als dit kan niet. Maar dan heb je dingetje Brad Pitt. Die is dan ook heel erg groot en afgetraind. Dat is natuurlijk altijd, maar daar ook weer. En dan zijn die drie types, die komen dan zijn huis in. Nou, niet zijn huis in. Dat huis in waar hij net die heroïne sigaret of zo heeft gerookt.
Ja, die mensen, kinderen. Zeg
ja,
maar.
Die. En dat zijn volgens mij is één man en twee vrouwen of zo.
Ik weet het niet meer.
Maar heel
maar,
jong
ja.
in ieder geval, heel jong. En dan die ene, ja, het ene meisje eigenlijk, die gaat hij dan overwinnen door haar met haar hoofd op die mantel van die schoorsteenmantel helemaal kapot te smashen. Maar echt, gewoon zo, dat blijft maar gaan. Dat heel die schedel helemaal ingebeukt is. En dat voelt aan de ene kant, want die kwam uit in 21, denk ik dan.
Zoiets, ja. Nee, iets eerder denk ik nog. 2019.
Oh, ja. Nou ja, toen voelde het al als, ergens voel je wel, oh, hoe gaat dat vallen? Want het is een man van midden 50 die een jong meisje helemaal kapot beukt of zo. Maar toen ik dat zag, juist omdat het dan zo niet kon en zo overdreven was, kreeg ik daar zo'n lachkick van. Ik kon gewoon niet meer ophouden met lachen. Ik vond het heel grappig. En ook dat andere meisje dan op een gegeven moment zo eindeloos blijft schreeuwen. En die zo in één lange schreeuw dat zwembad in kwakt.
What the fuck? Jesus Christ!
Ik denk dat ik daar zo hard om moest lachen, omdat ik gevoelsmatig ergens zoiets had van, oh, dit kan niet, door de tijdsgeest. En tegelijkertijd dacht, ja, maar dit is fucking grappig. En daardoor moest ik nog harder lachen.
Niet iedereen was even enthousiast over die film. Maar ik vond ik kwam zelf helemaal enthousiast die bioscoop uit. Omdat wat ik zo goed vond was, dus je ziet dan die Sharon Tate eigenlijk met haar zwangere buik rondlopen.
Ja.
En je kent het verhaal van de Polanski's en je weet, je kent het verhaal van Charles Manson.
Ja.
En je denkt de hele film van, nee toch, Tarantino en de Polanski's. Oh mijn god. Dus je ziet gewoon de hele tijd die gore of zo. Of dat echt smerige, dat echt maniacale zieke zie je voor je. Je denkt van, oh oké, de film is nu entertaining. Het gaat over Hollywood. Het zijn felle kleurtjes. Het is een goede sfeer, een leuke vibe. Maar straks krijgen we die meest gruwelijke der gruwelijke scènes te zien van Sharon Tate en haar zwangere buik, waar een mes in gaat.
Ja, ja.
En dan zie je ze dus in het verkeerde huis binnenstappen.
Ja.
En eigenlijk in dat moment herinner je je als kijker, of had ik in ieder geval, dan denk je, oh natuurlijk, in Glorious Bastards heeft hij ook herschreven en gaat Hitler ook dood in de bioscoop.
Ja.
Dus je denkt van, oh ja, dat kan hij als maker flikken. Dus het wordt een soort postmoderne knipoogachtige film op dat moment. Dus het is niet meer dat het de plot gaat vertellen van hoe de Polanski's eraan gaan. Maar het is een soort knipoog dwars door tijd en ruimte heen van Tarantino, die een film over filmmaken in Hollywood brengt en die gewoon zegt van, ik ben toch de filmmaker, ik kan het toch laten eindigen hoe jullie het willen. En tegelijkertijd krijg je dat gruwelijke geweld, dan word je ook nog eens geconfronteerd met, ja, dat je inderdaad in de pathébioscoop met zo'n grote bak popcorn zit te wachten op de scène, ja, waarin die meisjes een soort van postuum gevroken worden op een daad die ze in die film niet hebben gepleegd, maar wel in het echte leven hebben gepleegd. Dus het is een soort van postmoderne wraakoefening of zo. En ja, je zit een soort van yes te denken, maar tegelijkertijd word je ook geconfronteerd met die kant in jezelf die blijkbaar dat wil zien of zo. Waarvan Michael Haneke ook met Funny Games zegt van, ja, jullie willen dit toch, dit gruwelijke geweld. Dus, ja, dus je wil het wel en niet of zo. Ja, afijn, dus al die dingen bij elkaar, hoe die dat bij elkaar door elkaar heen prakt, ja, dat vond ik heel goed.
Ja, het is heel object eigenlijk op een bepaalde manier.
Ja, inderdaad.
Dat en dat, ik weet niet, dat vind ik dus vet, maar ik weet niet of dat dan zegt dat er iets mis is met mij. Of dat ik dat gewoon toelaat. En dat het menselijk is. Ik weet het niet.
En jij bent wel veel bezig met de vraag of iets mis is met jou. Of,
ja,
dat,
ja,
je of iets verkeerd zegt.
Ja,
of
zeker.
Ik kan haast niet anders dan dat ik daar nu de camera op ga richten. Je hebt een vraag er bijna ons. Een soort hoge kopbal die ik niet
kom maar dan
mis wil schieten.
Ja. Ja, maar dat klopt.
Wat is dat dan?
Ja, ik voel me gewoon een beetje verscheurd door twee werelden of zo. Want ik aan de ene kant sta ik best wel in het... je moet een goed mens zijn of zo. En aan de andere kant... Zo, ja, ik voel me echt niet altijd een goed mens. Vroeger... Toen ik jong was... Toen voelde dat minder als een issue als nu... Dan nu, omdat het nu zo'n activistische tijd is. Dus nu word ik er zelf meer mee geconfronteerd.
En hoe waaruit maak je op dat je een goed mens moet zijn?
Nou ja, dat moet niet. Maar heel veel andere mensen kiezen wel of zo. Hè? Dit kamp of dit kamp, toch?
Ja. Bijvoorbeeld als ik die What's Gebeurd jongens in beeld zie komen, dan denk ik, die zijn helemaal niet daarmee bezig. Die zijn gewoon bezig, nee, met What's Gebeurd maken.
Ja, kijk, ik was altijd daar. En nu vind ik het heel lastig
hoe ik me nu moet
verhouden tot nu. Zo, ik het gevoel dat je moet kiezen, maar ik wil dat niet.
Er is iets veranderd tussen vroeger en nu, waardoor je voelt dat die druk er is.
Ja.
Maar wat is dat dan?
Ja, dat komt van buitenaf volgens mij. Dat is...
Dus eigenlijk dit gebouw, de druk van dit gebouw misschien.
Nee, dat is gewoon... Nee, dat is de gewoon de gepolariseerde samenleving is dat gewoon.
En voel je dat ook op een podium? Dat je geconfronteerd wordt met die... Of,
ja.
Of misschien vanuit je management of het impresariaat,
nee,
of de
niet.
Zaal of de recensies of weet ik veel, het de machine waar je in zit?
Ja, dus ik krijg wel, zeg maar... vrijheid om gewoon te doen wat ik wil. Maar in publiek voel ik het wel heel erg. Maar mijn voorstelling gaat dus precies hierover. Dus gaat over buitenkant en binnenkant of zo. En over dat de vork altijd net toch weer anders in de steel zit. Dus dat je niet te snel moet oordelen. Maar dat ik zelf ondertussen best wel veel met mezelf in de clinch lig. Precies over dit. Dus in de voorstelling draait het ook de hele tijd zo. Kantelt het de hele tijd om en om en om en om en om. Ik vind dat echt heel moeilijk. Bijvoorbeeld, ik was ook helemaal niet vroeger... Ik vind het moeilijk om het woord vroeger te gebruiken als je 33 bent. Maar ik was dus niet zoveel bezig met dat ik een vrouw ben. En tegenwoordig denk ik de hele tijd, moet ik daarmee bezig zijn? Ik vind daar niet zoveel van. Maar het voelt wel alsof ik er iets van moet vinden.
En dat is dus iets wat je voelt vanuit het publiek. Die dat soort van...
Ja.
Uitademt. Jouw richting op. Of zo. Of hoe,
ja,
hoe voel je dat concreet? Of merk je dat niet concreet? Is dat wat in je hoofd
is
zit?
Is niet concreet. Misschien zit het wel meer in mijn hoofd dan dat het echt concreet is. Dat zou ook nog kunnen. Want ik kan hier niet iets pinpointen of zo.
Ja. Ja, het is grappig, want als ik over jou nadenk op het podium, dan zou ik jou veel eerder in die hoek in dat Sjoelbakje Sjoelen van waar we vandaag een beetje uit putten. Zo ja, ja. Eerder richting de jeugd en Goldband en al die dingen. En dat vind ik ook ja, prettig of fris of zo. Dat is de reden waarom ik denk, leuk, ik kan jou ja. uitnodigen. En dan kunnen we daarover praten. Want ik denk, als ik ook naar jouw Instagram ga en ik zie zo wat je post... Dan...
Allemaal bullshit met mijn reet tegen mijn raam. Ik denk al van,
oké, ja. jij vat hem of zo. Ja, je ja. ziet wat je wel en wat je niet moet posten. Ja. Je hebt een esthetisch oog voor daarvoor.
Ja, en hoe langer we in deze activistische tijd zijn... hoe meer ik merk dat het bij mij toch begint te pulken. Snap je? Dat ik
ja,
het moeilijk dat vind. Dat het zo... Ja.
Maar dus,
daarom ben dus ik misschien zo gretig op zoek naar die vibe shift. Want ja. wanneer komt die nou?
Ik voel, ik heb ook een verlangen om weer, ja, zoals we nu Tarantino opzetten en die andere dingen die we dan opzetten. Ik heb ook gewoon zin weer gewoon in van, we waren toch ook ooit films aan het kijken, gewoon omdat we films wilden kijken. En dan,
ja, gewoon omdat het vet was, ja. weet je wel. Want ik wil ook niet, want wat ik ook kies, ik wil helemaal niet zelf activistisch zijn. Dat wil ik helemaal niet. Nee. Ik wil gewoon.
Ik vind, ja.
Ik wil gewoon met iedereen kunnen.
Mijn vraag is eigenlijk: waaraan merk je dat? Want ik begrijp wel helemaal wat je zegt. Ik heb dit het gevoel van: ik heb een half woord genoeg. Maar ik ben toch benieuwd waaraan je dat dan merkt. Is het iets concreets of is het gewoon een gevoel wat in je hoofd zit? Hoe kan dat dan, dat dat in je hoofd zit?
Een aantal jaar, nu is dat niet meer zo. Maar een aantal jaar geleden begon het dat ik heel vaak gevraagd werd voor interviews of korte dingetjes of zo. Van heb je er last van? Is het moeilijk om een vrouw in een cabaretier te zijn? Of,
oh, echt?
Ja, heb je veel last van seksisme op je werk? Of zeg maar dat je... hoor je vaak vrouwen zijn niet grappig, dat soort dingen. En dan voelde ik heel erg van... Dus kijk, ik wil niet uitsluiten dat dat wel gebeurt. Maar ik ervaar eerlijk gezegd niet per se heel veel seksisme in wat ik... Doe, ik word niet zo heel vaak onheus bejegend. Of ik kom het gewoon niet zo heel vaak tegen. Maar misschien komt dat ook omdat ik sowieso een beetje in een soort niche-stroompje zit met wat ik aan het doen ben. Maar ik heb altijd wel het gevoel, ik kan gewoon doen wat ik doe. En het is vaak een beetje grof en met seks en whatever. Een beetje vies. Dus dan voelde ik al, ze willen eigenlijk graag het gesprek voeren. Ik heb veel te maken met dat mannen vooroordelen hebben over mij of zo. Maar ik heb dat gewoon niet echt.
Ja.
Ik maak dat gewoon niet echt mee. Het gebeurt echt nauwelijks dat mannen tegen mij zeggen... Ik vind je wel grappig voor een vrouw of zo. Dat maak ik gewoon niet zo vaak mee.
Ja, dat is gewoon ook heel logisch... Zou ik zeggen, want dat ja, de enige, ja, dat is misschien heel vrouwonvriendelijk wat ik nu ga zeggen. Maar de enige mensen die dat meemaken zijn de mensen die niet grappig zijn. Dus ja, dat is toch gewoon. Ik bedoel, als je gewoon wel humor hebt, dan hoor je toch niet van je bent wel grappig voor een vrouw. Nee, dan ben je gewoon grappig.
Ja, precies. Nou, oké, ja, wacht. Dan om er dan toch iets soort van geëmancipeerd over te zeggen. Ik heb het gevoel dat ik altijd al wel een beetje het genderding aan het ontstijgen was. Qua, we kunnen toch gewoon op inhoud dit doen. En soms voelde ik me dan een soort van teruggeworpen. En ik moest er ook een keer aan denken. Ik ben best wel lang in therapie geweest voor allerhande zaken. En op een gegeven moment zei die vrouw toen tegen mij... is het zinvol als wij nu stoppen met therapie. Want nu blijf je een soort van hangen in de... en het overdenken en de soort van... ik ben iemand die therapie nodig heeft, rol of zo.
Ja.
En daar moet ik dan wel eens aan denken dat... ik had het gevoel dat ik veel meer gewoon mijn dingen aan het doen was... los van dat ik een vrouw ben en dat ik toen een beetje teruggeworpen werd in... ik moet me er nu toe verhouden dat ik een vrouw ben en vind ik daar iets van en word ik daarin tegengewerkt. Maar ja, eerlijk gezegd is dat dus gewoon niet echt.
Als mens kan ik natuurlijk oneindig over al die onderwerpen praten. Maar als je denkt van ik ben maker of ik ben kunstenaar, dan... dan vind ik het altijd zo dun. Dus dan denk ik van eens een zinnetje van wat is gebeurd, dat we dan even aanhalen, vind ik al veel dieper en filosofischer en mooier en grappiger. En weet je wel, dan zit gewoon eigenlijk alles in 3 minuten, in zo'n liedje zit in 3 minuten tijd, gewoon even alles in.
Ja.
En dan denk ik van als maker streef je toch naar dat effect. En ja, inderdaad, dus als je dan door de journalistiek gedwongen wordt om in zo'n keurslijf te reageren op het cliché van jouw taartpunt of zo, dan word je gereduceerd tot iets waar je inderdaad van je zou hopen dat je dat ontstegen was. En dat is wat ja, je zegt ook een beetje, toch?
Ja, dat is precies wat ik zeg. En tegelijkertijd vind ik dan ook, het is op zich wel goed als mensen dit wel ervaren, dat er ook wel, maar vindt ook weer jammer dat je dan teruggetrokken wordt als ja, je het gevoel had dat je al verder was.
Je blijft ook een beetje die ja, disclaimers geven. Ja, 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 van ja, wandelende ja, trigger warning.
Maar zo ben ik wel ook een beetje, gewoon überhaupt altijd de nuance er even in knallen.
Ja. Hebben we nog een heel ander fragment? Of misschien nog even iets. Heb je nog iets waar je aan gedacht hebt tussendoor?
Nou, wat ik de laatste tijd dus weer echt zo leuk vond om te kijken was Big Mouth. Dit is gemaakt door Nick Kroll, wat een Amerikaanse comedian is ook. En ik moet het wel een beetje inleiden, anders snap je er denk ik geen reet van. Dus het zijn pubers op een middelbare school en ze maken hun eerste seksuele ontwikkelingen door. Ze krijgen allemaal een hormoonmonster. Dat staat dan metafoor voor al die gierende hormonen die je dan hebt. Maar zij hebben dus letterlijk een soort, of nee, niet letterlijk, want het is zoals een denkbeeldig vriendje, want de rest van de wereld ziet het niet.
Ja.
Maar hier zie je hem al eventjes. Hij heeft zo'n hormoonmonster. En dus heel veel dingen zijn, heel veel gevoelskwesties zijn dan, hoe zeg je dat, gepersonificeerd door allerlei magische creatures.
Ja.
En het is heel leuk, want het is heel schaamteloos en heel radicaal eerlijk over alle dingen waar je dan doorheen gaat. En ook heel grappig. Deze gast is dan zo super oversexte Joods kind. Heel grappig.
Hello?
Oh, good evening.
Are you the puberty fairy?
The fuck did you just call me?
The puberty fairy?
I'm the hormone monster. I'm just here to give your friend a nocturnal emission.
How come in all these videos, puberty for boys is like the miracle of ejaculation?
Oh no, that's the most I've ever made.
Ik vind dit dus het grappigste personage, omdat hij gewoon mega oversexed is de hele tijd. Hij trekt zich op de meest lijpe momenten op allerlei dingen af. Ik vind dat allemaal heel grappig.
And for girls, we're just a yarn ball of aching tubes.
Oh my god. Last night, I saw Andrew's penis.
What are you doing?
Oh my god! And now you're worried you're homosexual? Nikki, a man can touch another penis.
Excuse me?
Even kiss one, very lightly.
Okay.
This might be somewhat rare for you.
What are you saying? That most of the time I'm gonna like girls and they won't like me back, so I should seize this opportunity? Yeah, that makes sense.
Everything's embarrassing!
Everything is so embarrassing.
There's another slit in the back, but that's only for my birthday.
This kid might be a genius.
Je zei net dat je dat ook vaak, dat je ook vaak in die hoek zoekt, maar ook om te shockeren.
Ja.
En is dat iets wat je altijd al doet? Of is dat iets wat je op het podium hebt geleerd? Of hoe werkt dat?
Nee, wel echt in mijn tweede jaar of zo. Misschien heb je dit wel gezien, maar misschien ook niet. Deed ik een presentatie. Dan kwam iedereen hier zo binnen. In deze zaal stond ik hier op zo'n soort tafel in een jurkje. En zei ik, ik heb geen onderbroek aan onder deze jurk.
Oh ja, ik weet het.
Iedereen zo. Oh ja, oh ja, oh ja. Dan ging ik dat heel lang rekken. Om dan uiteindelijk had ik inderdaad geen onderbroek aan onder die jurk. Ik weet niet meer wat verder de strekking van het verhaal was. Maar dat was dus in, wat was het, 2011 of zo. En toen.
Wat is dat wat daar dus zo goed aan werkt voor jou? Waarom is die spanning lekker?
Ja, omdat je dan meteen mensen komen binnenlopen. Dat deed ik dan al. Als ze binnenkwamen lopen, zei ik al, ik heb geen onderbroek aan onder deze jurk. Dus dan was het meteen al zo, zou dit bluff zijn of is dit echt? En ik kan niet zo heel goed nu, denk ik, niet zo heel goed benoemen. Maar ik vind het gewoon, iedereen is meteen, okay, wat gebeurt hier toch? Bedoel, er is niemand meer, de aandacht gaat dan niet meer verslappen daarna, lijkt mij. En dat vind ik dan vet. En ook een soort macht of zo. Want ik weet zelf A, of het waar is of niet. B, of ik het ga laten zien of niet. Ik vind het gewoon leuk dat het... Het is smeuig of zo. Het is gewoon, ik weet niet. Ik kan het niet goed onder woorden brengen.
Kijk, je hebt het nu over een presentatie. Wat nog weer anders is dan of je bij wijze van spreken in een theaterzaal in Gorkum staat te spelen of zo. Is dat ook nog een laagje wat dat effect versterkt? Of kan hetzelfde effect ook...
Nee, dat is wel een laagje. Nee, want daarna vroegen ze ook... Wil je dit in het Koningstheater voorspelen... tijdens een masterclass van Jan-Jaap van der Wal? En toen zei ik nee.
En waarom niet dan? Waarom niet bij Jan-Jaap van der Wal?
Ja, omdat dan mist er toch een hele context. Dus nu, laatst dacht ik weer over die scène na. Toen dacht ik, ja, dit zou je nog wel eens een keer kunnen doen... als je een avondvullend programma speelt. Je gaat het eerst ergens casual droppen in het begin.
Ja.
Dan bouw je er super langzaam naartoe. Want mensen moeten wel al het gevoel hebben dat ze je kennen. Anders is het gewoon... Als er random iemand op straat ineens zijn broek naar beneden trekt... dan doet mij dat veel minder... Dan dat Katja Schuurman het doet, zeg maar.
Ja.
Omdat ik het gevoel heb dat ik haar ken al. En in een theaterprogramma zou je dan ook eerst 1,5 uur op kunnen bouwen... dat je het gevoel hebt dat je mij hebt leren kennen. En dan kan ik wel eens een keer daarmee gaan spelen. Van,
ja.
Wist je dat ik geen onderbroek aan heb? Bijvoorbeeld.
Ja. En hoe vlieg je dat nu aan? Zeg maar, hoe speel je nu als je gewoon een tour hebt van, weet ik veel... 50 of 100 plekken waar je dan op allerlei verschillende plekken staat. Hoe zorg je dat je dat gevoel voor jezelf vasthoudt of spannend houdt? Of dat je dus op die manier met die grenzen speelt?
Ja, dat is wel ook een beetje een gevoelsding. Meestal lukt het, maar soms sla ik er dan ook wel eens de plank mis. Dat gebeurt dan ook wel. Is dat mensen echt denken... ja, deze idioot, hier kunnen we echt niet in mee.
Ja.
Hoe zorg ik daarvoor?
Ja, het is ook een beetje een rare vraag. Ik hoor mezelf al stellen en denk van... ja, dat is ook moeilijk te beantwoorden. Zijn er... want we moeten denk ik naar het laatste fragment.
Ja.
Heb je een soort van voorbeeld... of een soort heilige graal... of iets waarvan je denkt van... kijk, deze cabaretier... die doet dat nou precies goed. En dit, zo moet het zijn. Ik weet niet wat het is, maar dit moet het zijn. Of zo.
Moet het een cabaretier zijn?
Nee, helemaal niet. Nee. Het mag ook iets heel anders zijn. Het mag trouwens ook een heel ander fragment zijn. Hoor. Als je denkt van... Als ik zeg van, we gaan naar het laatste fragment. Het schiet er iets te binnen waarvan je denkt dat... Dat moeten we opzetten.
Ik voel me echt nu alsof ik aan het falen ben in het...
Oh ja.
In het gesprek.
Nee, helemaal niet. Nee.
Vind je het onbevredigend dat ik soms een beetje tegengas zit te geven?
Nee, helemaal niet. Nee, voor mij wordt dat dan gewoon het onderwerp.
Oh ja, ja, ja.
Snap je? Dus nu, daarom gaat het daarover.
Ja.
En ik weet niet wat dat oplevert, maar ik hoop altijd een soort van troost en herkenning. Of een soort thuiskomen bij iemand die dat ook heeft of zo. Ik ben dan best wel uitgesproken.
Ja.
Maar dat is ook maar een spoor wat ik dan volg.
Ja.
Wat voor mij dan op een gegeven moment werkt. En ik kan me ook voorstellen dat je beweging een beweging naar achteren is. En de terugtrekkende beweging van ja, ik kan over alles wel 100 dingen vinden. Ik wil niet uit de tent gerookt worden. En dus nu ben ik volgens mij, de hele gespreksdynamiek is dat ik de hele tijd aan jouw poorten rammel.
Ja, ja, ja.
En dat jij zegt van, ja, maar ja, daar kan ik ook 100 dingen van vinden. Maar ik vind daar niks van.
Mm-hmm.
En dan pak ik weer een filmpje bij en zo van, ja, ik vind er niks van.
Ja.
En dan, weet je wel, dus op die manier hoop ik eigenlijk een soort van... Zelf als de regisseur in mij is aan het denken van... Oh ja, deze aflevering dient ervoor om iets van die verwarring... die waarschijnlijk in iedereen zit... om dat een beetje te illustreren. Hoe dat in een hoofd doorgaans uitpakt.
Ja.
Als je dus bij redelijk autonome mensen gaat rammelen aan de poorten van... spreek je uit of doe dit of spring dan mijn hoepeltje of doe dat. Wat er dan gebeurt.
Ja, en dan gebeurt er bij mij dus... ja, maar ik wil me niet in dit hoepeltje laten duwen of
ja,
zo.
Inderdaad. Ja. Ja, inderdaad. En dat gebeurt dus ook in zo'n laatste... als ik dan zeg, wat is nou het laatste fragment? Dan zeg ik ook van, hier is een hoepel. Ja. Spring er eens doorheen. En dan ga je ook stilstaan. En ja, dat is interessant. Ja.
Terwijl als je misschien 6 verschillende hoepels had gegeven, had ik nog wel er alle 6 willen springen. Dat vind ik dan wel prima. Ja. Maar eentje kiezen, dat wil ik dan niet.
Ja, en dat is ook een beetje inderdaad, want dat is ook gewoon waar het programma wat ik dan voor ogen heb, zichzelf in de staat bijt. Want het is natuurlijk geen format, het is gewoon een gesprek. Maar een gesprek via de band. Dus wat ik leuk vind is om die gesprekken op te nemen door YouTube erbij te pakken, waardoor het niet meer zo één op één dat hele politieke is, maar dat we gewoon vanuit het pret en het plezier gewoon terug naar die bronnen kunnen, zoals je vroeger ook films huurde in de videotheek.
Ja.
En maar dat is ook maar gewoon een soort van vormpje. En het is altijd ook wel prettig als die tijd die met elkaar doorbrengt, als het door het ijs heen zakt. En als je zegt van, nou, er is geen laatste fragment. want ja, we gaan natuurlijk niet slaaf zijn aan het vormpje van onszelf. Dat vind ik ergens ook passen bij het gesprek wat we hebben of zo. Zo van, ja, nee, we gaan niet naar een laatste fragment. We gaan gewoon een beetje nakletsen.
Of iets heel anders. Want op de een of andere manier heb ik nu zin om die... Maar die heb ik al heel vaak gekeken. Maar om dat filmpje te kijken van Rembo, dat die man 100 keer door de poep flikkert in het park.
Ja, dat is wel heel leuk. Ja, dat kunnen we wel. Waarom is dat?
Ja, omdat dat voelt nu zo, ja, scheid aan of zo. Zo ter dooddoener. Dan maar kijken naar iets wat ik soort weer alles onderuit haalt.
Verdomme, wat een grote droog! Zondag is naar de maan. Dat huis.
En dan gaat hij nu zijn schoenen afvegen, toch?
Dat weet ik niet meer.
Klote mussen.
Klote mussen. Oh, zo heet het fragment.
Zo heet de scène ook, klote mussen.
Ja, het keek gewoon toen ik 8 was. Genieten. Ja. Dit is mijn verlangen.
Ja, om gewoon zo'n scène te maken.
Ja, en door de tijd ben ik helemaal een soort heen en weer geklutst. Maar eigenlijk is dit gewoon het allerleukste.
Ja. En waarom ga je niet gewoon dit maken?
Je laat je toch
intimideren door wat merkte ik net aan toen we het daarover hadden.
Ja.
En wat het moet zijn, toch?
Ja. Ja, dus dan nu maak ik bijvoorbeeld half dit en dan neem ik half het verhaal mee dat ik me laat intimideren door wat het moet zijn. Ik ben gewoon bangig. Dat is het probleem. Maar dat ben ik überhaupt. Dus het maakt niet zoveel uit wat er dan gebeurt. Maar als de tijd vrijer is, dan ben ik minder bang voor om zeg maar in een bepaalde hoek geduwd te worden.
En wat,
om verkeerd begrepen te worden, zeg maar.
Wat bedoel je met bang? Wat is...
Ik ben überhaupt bang, dus voor grote en kleine dingen. Gewoon, het schuurt een beetje tegen een angststoornisje aan.
Ja?
Ja.
En dan is het voor de hand liggende vraag natuurlijk van hoe gaat dat hand in hand met wekelijks, dagelijks op een podium staan?
Ja. Nou, dat is ook een rare combi, maar ik denk... Dat daar is wel weer veel controle. Dat is gewoon het standaard antwoord. Maar ik denk dat het wel waar is. Daar is wel veel controle. Dus je hebt een soort van die contradictie van... Ik voel allemaal dingen. Ik ben tegelijkertijd bang om het te uiten. Maar in een hele gecontroleerde omgeving, waar mensen ook niet terug mogen praten, dan kan ik nog net dat ventiel vinden om het toch eruit te laten. Hier is dat alweer minder, want hier heb ik geen controle over wat jij teruggeeft. Zeg
ja,
maar.
Ik geef dit rare dingen terug. Ik ben niet een soort standaard interviewer, zodat je me kan antwoord geven.
We kennen elkaar al super lang, dus ik durfde dat wel. Maar als ik jou niet gekend had, dan had ik echt gedacht, no way! Dan vond ik dat veel te spannend. Ja, ik weet niet waar het naartoe gaat, dat ga ik echt niet doen. Maar dat komt dus, dat komt omdat ik bang ben.
Ja. En bang waarvoor? Wat is nou de echte angst?
Bang om afgewezen te worden. Dat is het gewoon.
Oh ja.
En
ja,
dat
ja.
komt weer door een jeugdtrauma. Ja, ja, ja.
Oh ja.
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 Dat is het gewoon.
Simpel.
Het is
eigenlijk
allemaal niet zo moeilijk.
Ja.
Nee.
Ja. En die angst, is dat iets wat je al heel lang hebt? Wat je hele leven al hebt? Of is dat iets van je volwassen leven?
Nee, dat heb ik altijd.
Oh. Oh ja.
Ja.
En hoe zit het nu op je zeg maar, angst, niet-angst schaal? Waar sta je nu, zeg maar, in je leven?
Ja, nu, ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel aan de ene kant wel weer meer richting angst eigenlijk. Maar tegelijkertijd word ik ook ouder. Dus dan merk ik ook, oh ja, je overleeft alles ook wel weer.
Ja.
Dus dat. Maar toch heb ik het gevoel dat ik wel iets meer angstiger ben nu. Omdat je ook, dus je overleeft alles weer. Maar je hebt ook alweer heel veel dingen meegemaakt die heel kut waren. Dus je hebt weer meer dingen om bang voor te zijn.
Ja. Dus een soort snakken naar een nieuwe, niet politiek beladen tijd.
Ja.
Vanuit angst.
Ja, maar dus voor bange mensen is dit echt een kutte tijd. Ja. Als ik niet een bang mens was, was ik misschien meer zoals jij geweest.
Nou, dan ga ik gewoon afkondigen. Dit was de tweede aflevering. De aflevering van vorige week met Asker. Die staat online. En ook staat online de speciale pilot die ik heb opgenomen met Lara. Maar die staat achter een betaalmuur. En dat brengt me op het volgende. Mocht je nou denken, wat een sympathiek programma. En wat een warm initiatief. Ik wil dat steunen. Ik wil dat helpen. Meld je dan vooral aan bij Patreon of Petje Af waar je mij kan steunen. En dan kan ik dit soort programma's blijven maken. Nu en in de toekomst. En daar ben ik eeuwig dankbaar voor.
Ja, nou hij gaat niet 8 minuten lang dansen hoor.
Oh, oké.
Okay. Maar die scène bouwt gewoon super langzaam op nadat hij iemands oor af gaat snijden. En dan gaat hij dansen op een bepaald punt. Maar hij gaat heel lang tijd trekken. Volgens mij, als ik het me goed herinner, is het ding dat hij wel zegt, of hij heeft wel dat mes. Dus hij doet wel van, ik ga iets doen met dit mes. Maar jij weet niet wat. En ik ga nu net zo lang tijd rekken tot jij helemaal gek wordt. Dat is de scène eigenlijk. En dat moet hij spelen. Waarvan ik me wel voor kan stellen dat als je de opdracht krijgt als acteur, dat je denkt, yes. Want dan heb je wat te spelen.
Ja, precies. Een soort uitdaging. Ja. Set.
Ik zou dat eigenlijk ook wel vet vinden om te spelen. Dan krijg je ook een soort vrijbrief, toch? Om
dat
te onderzoeken en
te gaan graven binnen een rol die al een beetje vast ligt. Ja.